Goedemorgen, dames en heren, of goedemiddag. Zondag voormiddag 11 uur, dat betekent al bijna 5 jaar lang satelliettijd. Ook vandaag weer, ook vandaag gasten om onze studiotafel. En daar gaan wij zo dadelijk mee praten. Maar zoals altijd hebben wij ook muziek in petto en natuurlijk ook onze regionale berichten. Hoe u het aan boord moet leggen om die berichten in satelliet te krijgen, dat vertellen wij dan zo dadelijk. Maar wij starten met een beetje muziek. En dan, zoals aangekondigd, onze informatie. Niet zoveel berichten deze week, maar toch dit. En daarmee zijn wij meteen op de literaire tour. Op vrijdag 24 oktober aanstaande, dat is dus nu toekomende vrijdag, gaat er om 20 uur in de Maldegemse Gilde hier in de Stationstraat een avond door met de bekende en veelgelezen Vlaamse auteur Clem Schouwenaars. Deze avond wordt georganiseerd door het Maldegemse Davidsfonds in samenwerking met de plaatselijke openbare bibliotheek. Clem Schouwenaars, mensen die regelmatig de bibliotheek bezoeken of die vaak eens een boek ter hand nemen, die zullen wellicht Clem Schouwenaars wel kennen. Sedert zijn debuut in 1959 publiceerde hij een 20-tal romans en evenveel poëziebundels, toneelspelen en luisterspelen. Hij is onder meer de auteur van Dr. Simon Falbeck, Monsieur Zoenen, Baldriaan, De Stervende Gallier, Emily Bynes, Naschrift voor Jessica en nu meer recent zijn laatste werk, De Reiziger. Clem Schouwenaars komt te spreken vrijdag om 8 uur in de Gilde. Er wordt een kleine deelname gevraagd om de onkosten te dekken. En die bedraagt 80 frank en schoolgaande jeugd tot 18 jaar, die betalen 60 frank.
Dan kijken wij nog een paar dagen verder vooruit in de tijd. Op 29 oktober namelijk gaat er een diaavond door over en met Greenpeace. Deze ongetwijfeld boeiende avond gaat door in zaal Edelwijs, Nieuwstraat 25 te Maldegem en dit om 20 uur stipt. Het programma omvat onder andere een diareeks met uitleg over de activiteiten van Greenpeace in het algemeen en die duurt dan ongeveer 50 minuten, met nadien mogelijkheid tot vraagstelling aan een der vertegenwoordigers van Greenpeace. Na de korte pauze is er een diareeks met nodige uitleg over zure regen in Europa en uiteraard ook in België, eveneens ongeveer 50 minuten. Toegang voor leden is gratis, niet-leden betalen 50 frank. Dus dat op woensdag 29 oktober aanstaande om 20 uur in zaal Edelwijs, Nieuwstraat te Maldegem. Dat was dan Vicky Leandros en zo zijn we bij het onderwerp van vandaag aanbeland en we kunnen ons heel goed voorstellen dat de politiek geïnteresseerde luisteraars nu heel nieuwsgierig aan hun radiotoestel hebben plaatsgenomen. En we gaan eerst de gasten voorstellen van vandaag, alhoewel dat nauwelijks hoeft te zijn, zowel bij ons als toch ook wel bij de luisteraars bekend, dachten wij, al was het maar van vorige uitzendingen. Meneer Gérard Storm, jij was een paar jaar terug al bij ons te gast, toen we eens jouw levensloop bijna, jouw politieke carrière hebben belicht. Toen was je ook zo wat 25 jaar gemeenteraadslid hier te Maldegem. En meneer Gené van Parijs, u was ook al een paar jaar nog niet zo lang bij ons te gast in verband met een programma rond alternatieve energie, meer bepaald dan ook over het Maldegemse zwembad. Vandaag tonen jullie zich wel van een politieke zijde en we gaan meteen de vraag stellen die we ook al in Vrij Maldegem hebben gesteld en ook al via de aankondiging van dit programma. Komt er nu een zogezegde historische verzoening, hereniging tussen de twee families en we noemen ze gemakshalve familie Van Parijs en familie Storm?
Eerst en vooral moet ik toch zeggen dat de reporters van Saturnus wel goede oortjes hebben. Want het is inderdaad juist dat er reeds een drietal vergaderingen hebben plaatsgegrepen. Tussen enerzijds het SP-bestuur Maldegem en de groep Stormen. Met als enig doel de samensmelting van alle socialistische krachten in Maldegem. Het is natuurlijk nog te vroeg om te zeggen dat alles nu al op muziek gezet is. Dat zou de waarheid geweld aan doen. Op één punt zijn we al beiden overeengekomen. En dat is dat mijn vertegenwoordigers in het OCMW en ikzelf in de gemeenteraad de meerderheid trouw blijven tot het einde van de legislatuur. En hetzelfde voor de groep Storm, zijn vertegenwoordigers en ook in de gemeenteraad blijven de rol spelen van de minderheid, van de oppositie, wat dat ook een recht en een plicht is. Of dat eventueel misschien tot, ja, eventueel tot lichte wrijvingen kan leiden, dat is mogelijk, maar daarom zijn we toch politiekers.
Dat is al een beetje vooruitlopen op een volgende vraag die wij zouden gesteld hebben. Wij hebben ook begrepen uit voorbereiding van dit programma dat jullie nog niet al te veel kwijt willen. Wij begrijpen dat ook. We gaan geen bruggen opblazen die er eventueel nog zouden moeten komen. Meneer Storm, wat is uw visie over die eventuele hereniging, reunie van de socialistische families?
Wel, ik ben enigszins verrast geweest over het feit dat die hele zaak, die inderdaad al een paar jaar aan het rollen is, nu plotseling voorgesteld wordt aan het publiek. Daar waar in feite nog niks is van werkelijke overeenkomst. Er zijn alleen nog maar contacten gelegd, onderzoeken de mogelijkheden van een mogelijke overeenkomst. Dat is allemaal gebeurd. Is te zeggen, wij zijn nooit vragende partij geweest. Het is de huidige SP van Malham die dus vragende partij is. Sommige bestuursleden van de SP hebben mij, en ook onder andere de heer Postman en Klamijs en zo meer, al onze mensen dus gepolst, ondervraagd over de mogelijkheid voor een latere samensmelting van, zoals dat pas gezegd is door de heer Van Parijs, van alle mensen met socialistische ideeën. Allemaal goed. Er zijn verschillende vergaderingen belegd geweest in het SP-lokaal hier, maar zonder vertegenwoordigers van het federaal bestuur van Gent, die tenslotte ook nog iets te zeggen heeft. Die hebben daar iets over te zeggen. Vooral voor, van onze kant hebben wij één grote voorwaarde, althans ikzelf en de heer Postman, dat is dat die spijtige beslissing die vroeger getroffen is door het federaal bestuur van Gent, dat zowel heer Postman als ikzelf dus zich geen socialist meer mochten noemen, dat wij dus uitgesloten werden uit de partij, dat deze zaak dus eindelijk eens moet op zijn poten gesteld worden, en onze eis is dus volledig eerherstel op dat gebied. Vooraleer dat gebeurd is, zal er dan zeker geen sprake zijn van een definitief akkoord. Dus dat is onze eis voorlopig die we stellen.
Als het mij toegelaten is daarop te antwoorden, op de laatste vergadering was dus de federale secretaris, Danny van de Winkel, aanwezig. Ook de federale voorzitter, de heer Gilbert Temmerman, en een volksvertegenwoordiger, Pierre de Weert. Nadien, spreek vanzelf, vooraf en nadien na de vergadering heb ik dus ook een gesprek gehad met bedoelde personen. En ze zijn daar 100% mee akkoord dat er volledige eerherstel gegeven wordt aan de persoon die meneer Storm dus genoemd heeft. Dus op dat gebied schijnt alles dus weggevaagd te zijn. Daar zijn er inderdaad geen hinderpalen meer.
Geer, nu loopt al een beetje vooruit eigenlijk op onze volgende gamvraag. De stand van zaken na deze vergadering, zit daar muziek in, verlopende onderhandelingen vlot?
Nou ja, ik kan daarop antwoorden. Dus wanneer de beginner is, bij de eerste gedachtenwisselingen daarover, en die was er eens een positieve reactie van onze zijde. Wij hadden ook iets gedacht aan die mogelijkheid. Wij vonden het al te spijtig dat de SP al zesdanig niet zozeer van de grond kon komen in Maldenham. We vonden dat spijtig. En we hadden ook gedachten, en moesten wij dat kunnen samensmelten bijvoorbeeld, dan zou de SP er heel anders kunnen uitzien. Dat zijn allemaal positieve ideeën op dat vlak. Maar wij zouden natuurlijk niet de eerste zijn die de hand zouden uitsteken. Van ons standpunt uit, dat is heel logisch. als uitgestoten uit de partij gaan wij niet opnieuw gaan vragen om samen te werken met diezelfde SP die ons uitgestoten heeft. Die moeten dus het eerste gebaar doen. Dat hebben ze gedaan. Het huidige SP-bestuur dat dus in feite niet op de hoogte is van hetgeen dat vroeger gebeurd is. Ja, die mensen zijn allemaal bijna overleden die dat meegemaakt hebben. Er blijven nog enkele mensen over die dat meegemaakt hebben. En die mensen zijn dus volledig bereid om de spons te vegen over de hele kwestie. Dat stap verder dat wij vragen, eerst dus eer herstel, dan voelen wij ons gerechtigd om toetreding te zoeken met het huidige. Zolang dat niet gebeurd is, dan blijven we nog altijd uitstotelingen. Hè. We kunnen er niet als vreemden daar, als vreemde eend in de bijt daar binnenvallen. Trouwens, het is ook niet onze bedoeling om daar een rol te gaan spelen in het SP-bestuur. Daarvoor zijn we veel te oud geworden. Dat moeten jonge mensen zijn die dat doen. Hè. Dat is de bedoeling. Het gaat er alleen om bij ons om dus eventueel bij een volgende medeverkiezing de krachten samen te brengen. Dat is mogelijk, mijns inziens, maar natuurlijk, er zal nog heel wat woorden moeten bloeien. Hè. Eer dat zover is.
Dan dringt zich.
Wij eisen, dat is iets op papier, hè? Eerherstel. Niet maar zomaar zeggen het is goed, hè? We vergeten alles. Hè? Nee, er moet op papier komen. Volledig eerherstel. We hebben ook een papier waarop zwart op wit geschreven is dat we buitengesloten zijn, uitgesloten de partij, dat we daar niks meer te zeggen hebben. Dus we eisen een tweede papier waarop staat dat eerherstel volledig toegestaan.
Dan dringt zich toch, en jullie moeten wel begrijpen, toch een beetje de vraag op. Enerzijds, waarom heeft dat allemaal zo lang geduurd? En wat is er toen in die tijd, en we spreken toch van de jaren 58 geloof ik, Gerard, wat is er toen in die tijd zo erg gebeurd dat het zo lang geduurd heeft vooral jullie niet terug samenkomen?
Wel ja, we hebben dus, we zijn overeengekomen natuurlijk om geen oude koeien uit de gracht mee te gaan halen. Dus trouwens, ik zelf heb daar nooit misbruik van gemaakt. Van heel die hele zaak destijds in 58, om dat aan het klokschild te gaan hangen. Hè, omdat ik tenslotte van nodig werd, ik ben de socialist hè, van gedachten. Men kan iemand zijn partijkaart afpakken, maar niet zijn ideeën, niet zijn gedachten. Hè. Partijkaart kan men afgenomen worden. Het zijn ideologische overtuiging, hè, politieke overtuiging, dat gaat zo maar niet, dat blijft. Dus ik was van oordeel dat dat een interne aangelegenheid was die niet aan het publiek, aan de openbaarheid diende prijsgegeven te worden. Om zodoende niet andere partijen in de gelegenheid te stellen daar gebruik van te maken. Ja, dus ik heb dus in alle talen destijds daarover gezwegen, over de werkelijke inhoud van de Hangse discussie daaromtrend en die dus geleid heeft tot deze breuk hier in de partij.
Misschien kunnen wij even verpozen met een stukje muziek en die wordt dan gebracht of gestart die plaat door Andy Googland. Dat is vandaag opnieuw onze technicus. Slavenkoor. We gaan uiteraard in deze uitzending, daarvoor zijn we hier, de beide klokken laten luiden. We hebben daarnet van Gerard Storm zijn versie gehoord en ook meteen akte genomen van het feit dat jullie daar liever niet zo al te diep op ingaan. Maar graag ook even het woord aan meneer Van Parijs die aangaande.
Ja, als het mij toegelaten is toch een enige verduidelijking te geven. De scheiding en de socialistische middens is in feite gebeurd voor mijn tijd. Ik ben dus een Bruggeling die naar Maldenham is komen wonen, omdat mijn echtgenote verbonden aan het Atheneum te Maldenham ter plaatse moest wonen om te kunnen vastbenoemd worden. Nu moet ik zeggen dat ik dat niet beklaagd, want zoals Maldenham, als de Maldenhamse bevolking, heeft mijn hart gestolen. Maar dat betekent ook dat ik ten zeerste verwonderd was toen minister Anselen mij vroeg om partijvoorzitter te worden in Maldenham. Eerst en vooral was ik nog jong en ik kende de Maldenhamse middens niet. Ik had er wel al veel horen over praten. En toen ik de opmerking maakte dat ik daar misschien toch niet de geschikte persoon voor was, dan zei Anselen, tja nee, het is juist het omgekeerde. Door het feit dat dat niet meegemaakt hebt, dat een buitenstaander zijt, zal men u ook later nooit kunnen beschuldigen dat je vooringenomen zijt. Dat was inderdaad wel een reden dat ik kon aanvaarden. En het is zoals dat meneer Storm zegt.
Dat was een vroegtijdige plaat, geloof ik. Ja, we gaan verder met het gesprek. Sorry voor deze onderbreking.
Excuseer, dus het is zoals dat meneer Storm zei. Die mensen die dat meegemaakt hebben, de meeste zijn verdwenen. En buiten meneer Georges Delelle, die dus een gematigd en verstandig man is, is er in feite niemand van het huidige bestuur die, laten we zeggen, emotioneel zou geëngageerd zijn in deze zaak. Dus kan het ook veel gemakkelijker om met gematigdheid en openheid te spreken, toch over een delicate kwestie. En het is inderdaad juist de federale secretaris en de federale voorzitter zijn hier geweest. En men heeft mij achteraf verklaard dat alles inderdaad, wat dat de wens is van meneer Storm, op papier zal gezet worden in een protocol die ook van hoge rand zal getekend worden.
Mm-hmm. Heren, is dat ook niet ergens het probleem geweest de voorbije jaren, dat er ergens een kloof was tussen generaties, mensen die wel gehoord hadden van vroegere moeilijkheden, maar daar zelf niet bij betrokken waren? Heeft dat ergens ook niet een mogelijkheid tot hereniging zoals die nu zich voordoet in de weg gestaan? Dat men eigenlijk een beetje naast elkaar heen aan het werken was?
Nou ja, ik ben persoonlijk van oordeel dat hetgeen nu aan het gebeuren is, en hopelijk tot een goed resultaat zal leiden, dat even goed en zelfs nog veel beter een twintigtal jaar geleden zou gebeurd zijn. Dat is mijn oordeel daarover. Dan had de SP daar zeer helemaal angst voor gestaan op vandaag. Dat is een feit, hè. Want natuurlijk, iedereen heeft zijn aanhangers. Er was een scheiding van een bestaande SP-bestuur die elk van zijn kant aanhangers had. Dus elk van zijn kant dacht, die persoon is gelijk. Aan de andere kant dacht, hij is gelijk. Dus elk heeft daar een achterban die u volgt. En dat is dus de oorzaak geweest van die voortdurende splitsing van stemmen, nogthans grotendeels met oordeel toch socialistisch gerichte kiezers. Want anders ik denk niet dat we veel andere mensen hebben die voor ons stemmen.
Het gaat niet helemaal op, maar het doet mij toch een beetje denken aan het spreekwoord divide et impera, verdeel en heers, waarbij groepen van dezelfde gezindheid met elkaar in de clinch liggen en waar dan derde partijen hun voordeel uitgaan. Hoe denkt u, heren, indien die breuk er niet geweest was, het politieke aanschijn van Waldegem gaat er wellicht heel anders kunnen uitzien?
Ja, ik kan me daar heel makkelijk een idee van geven hoe het er zou uitgezien hebben. Want ik was er zeker van, op het ogenblik van de scheiding, dat juist het ogenblik gekomen was om de volledige doorbraak van de SP te verwezenlijken. Daar was ik van overtuigd. Het bewijs is er geweest. Ik had onmiddellijk een enorm aantal voorkeurstemmen. Dat is niet specifiek door die scheiding gekomen, maar het was de SP-afdeling Malden die dat op dat ogenblik reeds zo sterk stond.
Ja, moeten we dat toch geen klein beetje nuanceren als we over gemeentelijke politiek spreken? Zou men dan niet veel meer moeten spreken in jargon van mensen en niet van partijen? Want mijn persoonlijke mening is toch dat vooral gemeentelijke mensen, enfin kiezers, zullen stemmen voor mensen en niet zo direct voor partijen. Of ben ik daar verkeerd in?
Ja, dat is meer persoongericht. Op gemeentelijk vlak, een gemeentekiezing is meer persoongericht dan partijgericht. Inderdaad, dat is waar. Op nationaal vlak is dat helemaal anders. Er zijn dat andere factoren die daar doorwegen om een mens te doen stemmen voor een bepaalde partij.
Maar het heeft dan wel voor gevolg dat mogelijke coalities tussen de partijen waar die mensen toe behoren, dat die onmogelijk gemaakt worden.
In de feite heb ik daar gemengde gevoelens over. Langs de ene kant moet men kleur bekennen. Mm-hmm. Men moet durven uitkomen voor hetgeen dat men is, enzovoort, enzovoort. Langs de andere kant vind ik dat in bepaalde penibele omstandigheden, wat dat dikwijls in Maldam gebeurd is, een grote eenheidslijst waarbij dat iedereen zichzelf blijft, heel dikwijls de oplossing had kunnen bieden om de hegemonie van de CVP te breken. Dat kan men toch niet ontkennen. De laatste verkiezingen hebben het aangetoond. De eenheidslijst verloor op enkele stemmen een zetel. De Volksunie van hetzelfde. Hadden de Groenen met de eenheidslijst meegeweest, dan zou de politieke situatie er totaal anders uit gezien hebben. Maar op een moment komt het dat men inderdaad niet anders meer kan dan kleur bekennen. En waarom komt men niet overeen? Juist omdat we mensen zijn met onze gaven en onze gebreken. En wanneer dat het moeilijk wordt, dan is het juist wanneer er plaatsjes moeten gegeven worden, wanneer de rangschikking moet van de lijsten opgesteld worden enzovoort enzovoort. Maar ik heb daar inderdaad wel gemengde gevoelens over wat dat typisch melden hem betreft. Hè. Eigenlijk ben ik wel voorstander van een grote eenheidslijst, maar de toekomst zal uitwijzen dat wij dat niet meer zullen doen, dat dat eventueel niet meer zal bestaan. Niet eens dan er alweer geruchten de ronde doen om tot een reusachtige eenheidslijst te komen, maar dat is ook de wens, begrijpelijk, van hoge rand, van de SP, dat we uitkomen als SP-formatie.
Kunnen we dan ook die verzoening, om het dan maar met dat woord te vermelden, kunnen we dat ook reeds zien in de context van 88?
Ja, dat is uiteindelijk toch de bedoeling, hè? Dat is de bedoeling dat in 88 er dus een grote socialistische formatie zal oprijzen. En dat kan men toch niet ontkennen, dat er een zeker enthousiasme heerst. Laat ons maar zeggen, een gematigd enthousiasme, want ik heb dat al vroeger dikwijls meegemaakt, bij iedere pint stijgt het aantal zetels. Hè. Daar ben ik al vanaf gestapt natuurlijk, maar ik meen toch, en dat is ook de mening van meneer Storm, dat bij een aaneengesloten groep we er toch rekening zou moeten mee houden dat daar toch een redelijke, sterke socialistische formatie aan bod zal komen.
Goed, we gaan nog eens die toch wel min of meer zware kost voor leken eens doorspoelen met de volgende plaat. En die zou moeten afkomstig zijn. Even de hoest tonen, Andy, want we zijn niet meer mee met de muzikale bijdrage van Gerard Cox. Inderdaad, misschien wel een toepasselijke plaat. Morgen wordt het beter.
Morgen wordt het beter. Heren, we hadden het al over partijen en over gemeentepartijen. En dan ook over de grote partijen. Wat mij opgevallen is, of een bedenking die ik mij maak, als wij gemeenteraden bijwonen, dat is dat mensen die ergens geruggesteund worden door een grotere partij, die dan nationaal is, of toch bijna, dat die wel meer mogelijkheden hebben dan mensen die louter gemeentelijk werken. Gerard, jij hebt nu met de GVP gemeentelijk gewerkt. Hoe is jouw idee daarover? En een klein voorbeeld, als Piet Blomme van de Volksunie bijvoorbeeld iets naar voren brengt, dan denk ik, zijn daar vaak adviezen en suggesties van de Volksunie bij. Terwijl jullie dat hebben moeten ontberen, denk ik.
Ja, natuurlijk. Het is op een zekere manier gemakkelijker werken als men daar een achterban heeft. Dus een zeer belangrijke achterban heeft, een steun in de rug. Dus mensen met een zwaar politiek gewicht in de regering en zo meer, is dat veel gemakkelijker. Als gemeenteraadslid toch. Men krijgt bijna alles in de handen gespeeld. Hè, wat dat is van belang is. En dat men moet zijn in de gemeenteraad. Bij ons is dat al die jaren helemaal anders geweest. We hebben zelf initiatief moeten nemen. We hebben zelf bepaalde zaken moeten kunnen beoordelen en verdedigen of verwerpen. Hè, naar gelang. Maar ik denk in deze zin dat ik toch altijd, ik ben ervan overtuigd, ondanks ik uitgesloten was van de SP, dat ik altijd een zuiver socialistische politiek gevolgd heb, ook in de gemeenteraad. Dat is altijd mijn betrachting geweest en dat is nog zo. En het is daarom dat ik dus grote mogelijkheden zie in een herinnering van al de socialistische gedachten van Malwaan.
Laten we misschien nog eens terugkomen op de stappen die ondernomen worden om jullie te herenigen. We hebben al begrepen dat dus een obstakel, een van de belangrijkste waarschijnlijk is dat jij dus eerherstel vraagt dus van de partijtop.
Dat moet er eerst komen, hè, inderdaad.
Zijn er ook nog andere voorwaarden verbonden aan eventuele hereniging?
In feite, in principe niet. Ik zie niet in welke voorwaarden daar zouden zijn. Dus goed verstaan, wij als persoon, ikzelf, maar de heer Postman, treden dus toe rechtstreeks als bijvoorbeeld kandidaat bestuurslid van de SP van Malham. We treden toe als groep. Het is dus te veel jaren daarover gegaan dat we ons nu naar gaan actief opstellen in de SP, in de SP-beweging. Het gaat niet meer, dat is voor jonge mensen. We zijn dus ongeveer op het einde van de loopbaan, politieke loopbaan toch. Gepensioneerd en zo meer. Dus het is niet met onze rol om dan actief te gaan in spelen. Hè. Het zijn dus andere mensen die dat moeten doen. Maar, ik zeg, ik zie dus heel wat mogelijkheden als voor een sterkere SP-groep. Om dus eventueel, zoals men dan zegt, een kartelvorming met andere partijen. Dan kan men daar meer eisen gaan stellen. Hè.
Dus kunnen we bijna concluderen, als we het logisch en objectief bekijken, dat de zaken geklonken zijn. Want uit jouw mond, meneer Van Parijs, hebben we vernomen dat er geen probleem komt met dat eerherstel.
Dat is eigenlijk geen echt obstakel meer.
Men zou dat inderdaad kunnen zijn, maar we hebben geleerd het vel van een beer niet te verkopen voordat hij geschoten is. Er heerst inderdaad een gematigd optimisme. Dat is inderdaad waar. En de voornaamste eis dat men gesteld heeft, daaraan wordt er voldaan. En dat wordt ook op papier gesteld en dat wordt niet door mij, maar door het federaal bestuur opgesteld. Want Gilbert Timmerman heeft mij nadien de wens uitgedrukt dat hij, enfin, ik bedoel daarmee het federaal bestuur, het protocol zelf zou opstellen. Zodanig dat men niet eigenlijk zou kunnen zijn, tja, het is de groep van Parijs of de groep Storm die daar op een of andere wijze het gewicht in de weegschaal of de weegschaal heeft toen overgaan of een of ander zaak. Nee, het zal dus vanuit hoe garant zijn dat men dergelijk protocol zal opstellen, die natuurlijk moet voorgelegd worden bij de groepen en die dus een akkoord zal moeten daarover afsluiten. Maar theoretisch staat er eigenlijk geen enkel ernstig hindernis nog op de weg. Nee. Men weet nooit wat er kan gebeuren. Heel dikwijls is het dat moeten de lijsten opgesteld worden. Dus men zal nu beginnen. Dus het grootste probleem is dus opgelost. En nu zal men inderdaad bij de eerstvolgende contacten moeten ook de meest delicate problemen aansnijden.
En die zijn?
Ja, die zijn als men naar verkiezingen gaat, moet toch een lijst opgesteld worden en moeten toch prioriteiten gelegd worden. Wij zijn niet van plan om alle zwaarwichtige problemen uit de weg te snijden. Een goede heelmeester moet ook al een keer hard optreden en het mes gebruiken. Wij moeten de meest delicate problemen nu oplossen en dat niet uitstellen tot vlak voor de verkiezingen. Wij wensen toch ook niet in de kaart te spelen van onze politieke vrienden of tegenstrevers, als het zo wilt noemen.
We hebben het al kort, u hebt het al kort, meneer Van Parijs, bij het begin van de uitzending aangehaald, maar we gaan er toch, als u dat goed vindt, nog even dieper op in. Het is algemeen geweten dat de groep van Parijs en u dan persoonlijk meestemt nu met de CVP, de dag van vandaag, en dat dan dus groep Storm in de oppositie zit en ook die taak waarneemt. Komen er daar geen problemen als er dan een verzoening komt? Is dat nog geloofwaardig?
Ik meen van wel. Ten andere, vanuit Hoogerand heeft men dat ook gezegd. Je hebt beiden je woord gegeven en je moet je woord houden. Dat is zo in de politiek en dat komt bij de bevolking slecht over wanneer dat men van vandaag op morgen verandert. Dat wil niet zeggen dat men nooit zijn opinie kan veranderen. Het is zoals dat de Franse filosoof zei, ce n'est pas moi qui a changé d'opinion, c'est mon opinion qui a changé. En het is niet verkeerd dat men eigenlijk, het zijn toch maar de dwazen die in feite nooit van idee kunnen veranderen. Maar ik vind, als men een woord gegeven heeft en een zekere trouw beloofd heeft, dat men dat ook moet houden. Dat geldt zowel voor meneer Storm als dat geldt voor mij. En ik vind dat daar dat geen hindernis mag blijken in de toekomst.
Hoe denkt u daarover, Zuur?
Ja, van mijn standpunt, ik bekijk dat enigszins op een andere manier natuurlijk. Hè. Dus ik voorzie dat er eventueel toch een zeer moeilijkheid zou kunnen rijzen later, bij eventuele samensmelting van de twee groepen. Dus een kwestie van programmavorming voor de volgende gemeenteraadsverkiezing. Wij zullen daar optreden als gewezen oppositie. Onvermijdelijk, hè. En langs de andere kant vraag ik me af hoe de heer van Parijs die zaak zal aanpakken. Hij kan dus, hè, misschien geen oppositie boven.
Concreet gesteld, een fictief voorbeeld. Een bepaald project wordt aangevangen nog voor de verkiezingen. En er volgen nog verschillende stappen en stemmingen vooraleer het zover is. Zal men dan moeten wijzigen van idee of van het goedkeuren of afkeuren van zoiets? Dat misschien als voorbeeld. Dus dat zou een probleem kunnen zijn.
Bepaalde ontwerpen. Dus,
bijvoorbeeld een project dat gestart wordt nu dit jaar, dat zijn beloop moet krijgen, bijvoorbeeld een 5-jaren plan bijvoorbeeld, dat nog zal doorlopen tot na 88. De groep van Parijs zal eerst gegeven het woord de steun verlenen aan de meerderheid en zal misschien na 88 dan in de oppositie terechtkomen. Hoe gaan zij dan staan tegenover datzelfde project dat zij eerst meehelpen van de grond komen hebben?
Wel, we hebben toch ook al dikwijls gezien dat in de minderheid, dat de minderheid niet ook altijd ja zegt en niet ook altijd unaniem nee zegt. Mm-hmm. Dat is hetzelfde op nationaal vlak. Hetgeen dat men nu verbrandt, zal men moeten aanbidden. En hetgeen men aanbidt, zal men ook later moeten verbranden. Men kan inderdaad niet anders. Dat wordt nationaal tientallen keer. We kunnen daar, om niet te zijn, honderden voorbeelden van aan. Ten andere, men moet ook toch een beetje diplomatisch zijn. En het spreekwoord van ja, een beetje water in de wijn te doen. Ja, niet te veel water natuurlijk.
Dat doen wij letterlijk ook.
Het is toch wel traditioneel bijna bij verkiezingen, en we lopen nu vooruit op 88 uiteraard, dat dan oppositiepartijen, in de kaarten schieten van de meerderheidspartijen, dat er sowieso alles afgebroken wordt, al was het maar voor die verkiezingen, alles afgebroken wordt wat de meerderheid heeft gedaan. Kunt u dat dan wel nog als andere partij, wanneer u eerst 6 jaar bijna meestemt?
Nee, ik kan mij toch maar moeilijk voorstellen wanneer dat men de renovatie van het Marktplein zal voltooid hebben, dat er daar kritiek zal op zijn. De kritiek kan eventueel zijn dat het niet trap genoeg gebeurd is, of dat het eigenlijk niet is zoals dat de minderheid dat ook voorgesteld heeft of zoiets. Maar ik vind dat de kaarten op gemeentelijk vlak toch niet altijd hetzelfde zijn of nationaal. Je hebt het zelf gezegd in het begin van de uitzending, het zijn niet zozeer de programma's eigenlijk, maar het zijn eigenlijk de mensen die tellen in de gemeente.
Dat is ook iets dat ik mij al dikwijls zo heb afgevraagd en in vraag gesteld, maar misschien komt dat overal zoren van een wereldvreemde idealist, maar wij weten allemaal dat er in het politieke wereldje van de gemeenten, hier ook nu van Maldegem, dat daar een aantal zeer capabele mensen in aanwezig zijn, die deel uitmaken van diverse partijen. In de veronderstelling dat die mensen eens allemaal samen zouden aan hetzelfde zeel trekken. Als mensen en niet als leden van een partij, denkt u niet dat men veel verder zou kunnen staan met de opbouw en de uitbouw van een leefbare gemeente?
Dat zal alleszins het geval zijn. Maar dat wordt juist belet van hoger hand. Mm. Al was het maar voor de statistieken. Want wanneer dat men aankondigt voor de tv, eenheidslijst, ja. Eenheidslijst, wat is dat? Dat het de socialisten, liberalen of katholieken inzetten, dat weet men niet. Hè. Men dringt daar in de vang van hoger hand altijd op aan. Hij moet kleur bekiezen. Mm. Moet optreden als SP. Moet optreden als PVV. Hij moet optreden als volksunie-mens. Terwijl dat het inderdaad veel beter zou zijn. Neem nu een grote afdeling zoals de CVP. Al was het maar het delicate punt van het aanduiden van schepenen. Ja, men moet toch dikwijls zeggen dat er eventueel bekwamere mensen zijn. Maar die normaal niet kunnen in aanmerking komen. Waarom? Omdat de grote partij dus in feite de lakens kan uitdelen. En zegt ik, voilà, dat of dat moet gebeuren. Ja. Dat is altijd zo. Dat is zelfs innerlijk in de partij hetzelfde. Ja. Waarom komt Maldegem minder goed aan bod? Waarom? Omdat Zelzaten bijvoorbeeld een zeer sterke afdeling is. En als er democratisch moet gestemd worden. Dan zeg maar, ja, van de kandidaat van Zelzaten komt aan bod natuurlijk. Hè. Zelfs indien dat er een Nassenied of in Neklo van Maldenham veel meer bekwamere mensen zitten. Dat kan dus, hè. Zeg maar zijn, nee, het moet de kandidaat van Neklo zijn of het moet de kandidaat van Zelfstraten zijn. Waarom? Juist omdat zij de sterkste afdeling, dat wil erom niet zijn dat de sterkste afdeling automatisch de meest bekwame mensen in zijn midden heeft. Dat is toch niet waar, hè?
Mijn persoonlijke oordeel is dat de vraag daar pas gesteld meer betrekking geeft op ons kiesstelsel.
Mm-hmm, ook al.
Dat is heel spijtig. Dat
in, Duitsland schijnt dat anders te zijn. Je kunt daar misschien ook iets over.
Dat zo is dat inderdaad soms meestal toch de bekwaamste elementen niet aan bod kunnen komen. Mm-hmm. En ook door wat Parijs dat pas zegt, dus, dat optreden van grote partijen. Dus dat baasspelen over hun afgevaardigden, hè, ook in het gemeentebestuur, die de dictaat moet dat doen en mag dat niet doen enzovoort. Ik heb gelukkig de laatste 28 jaar dat ik in de gemeente had zetel, daar nooit last van had. Ik heb altijd mijn eigen hoesting gedaan, het is te zeggen mijn eigen hoesting plus de hoesting van mijn achterban. Ik heb nooit iets gedaan zonder dus mijn mensen te raadplegen. Ik doe dat trouwens nooit, ook geen vandaag gezegd wordt. Dat wordt allemaal dus besproken met de achterban. Dat is ook een later eventueel getekend akkoord met de SP zal moeten goedgekeurd worden door mijn mensen, door de achterban. Ik doe niets alleen, dat bestaat nooit. Ja. Dus maar, om terug te keren op die vraag van u, inderdaad, dat is moeilijk wanneer men zelfs als oppositielid, erkent men ook de bekwame figuren, ook van de tegenpartij. En men vindt het soms spijtig dat die mensen dus nooit aan bod kunnen komen. Dat is inderdaad, dat heeft nefaste gevolgen voor het besturen van de gemeente.
Wordt het ook niet moeilijk om nog mensen genoeg te vinden om zo'n partij te vertegenwoordigen? Ik spreek aan het algemeen uiteraard niet alleen op SP-vlak. Ik denk dan aan die lijsten voor 88. Wanneer men daar een 27-tal namen moet opplakken, kan dat wel nog?
Inderdaad is het wel moeilijk. Nationaal moet men eigenlijk ook zeggen dat er eigenlijk niet veel talent zit, hè, bij de politiekers. Ik zeg dat met tegenzin, want ik ben zelf een politieker. Maar je ondervindt dat wanneer dat je vergaderingen bijwoont, nationaal, federaal of op het district, dat er eigenlijk bij de politiekers niet zoveel talent zit. Het is niet omdat men welsprekend is, of dat men een brede rug heeft, of dat men een sterke gezondheid heeft, of dat men nogal handig is, dat men daarom ook zeer bekwaam is. Hè? Want heel dikwijls ondervindt men, en dat is voor alle partijen hetzelfde, een sterke persoonlijkheid laat zich altijd omringen door mensen die niet zo sterk zijn. Dan komt zijn positie ook nooit in gevaar. Zij krijgen wel iets, zij delen mee van de koek en zijn daarmee tevreden, maar vormen in feite geen gewicht tegenover die sterke persoonlijkheden. En dat is voor alle partijen hetzelfde. De sterke man laat zich omringen door, ik ga niet zeggen jaknikkers, maar van, het komt er toch in de fan een beetje op neer.
Deze week heb ik toevallig nog een stukje gezien van Hoger Lager en wellicht ook vele luisteraars met ons. En daar werd een rondvraag gedaan op een of andere markt naar het gelaat van de politicus en hoe die overkomt. En die werd praktisch stevast als een, laat me zeggen, een leugenaar omschreven of iemand die toch niet altijd de waarheid zegt. Dat beeld van de politicus, hoe kijken jullie daar tegenaan? Want jullie zijn het eigenlijk ook.
Ja, ik zou er kunnen op antwoorden. Zover ben ik feitelijk nog nooit in de politiek, in de techniek van de politiek doorgedrongen. Omdat ik dus nooit meer geweest ben dan raadslid en schepen van een gemeente. Dus dat is op een gemeentelijk vlak. Dat is niet op nationaal vlak bekeken. Ik heb mij dus nooit in feite met leugens moeten behelpen, om, dat is een bedoeling om meer stemmen te bekomen, daar iets van afbreken, dus als je goed weet dat het juist is wat gezegd of wat je doet, dat heb ik nooit gedaan, nooit, ik heb het nooit nodig gevonden om te doen, maar ik zeg daarom niet dat men dit systeem niet toepast, hoog rangt, hè. Dus volksvertegenwoordigers, senatoren en zo meer, dat die techniek niet gaan gebruiken, om bepaalde zaken te trachten in het verkeerd daglicht te stellen. Ten einde dus het publiek niet te schokken of zo, of het publiek te lijmen. Om stemmen te komen, dat bestaat wel zoiets. Maar ik persoonlijk zou me zeer slecht kunnen aanpassen bij een dergelijke manier van politiek voeren.
Het zal er dus op aankomen voor de kiezers om zelf uit te maken op wie zij stemmen, om het onderscheid te maken tussen het zoeken naar prestige en het zoeken naar een betere samenleving. Daar zal het eigenlijk op neerkomen, want de kiezer die is ook altijd verantwoordelijk eigenlijk voor de mensen die hij aan het werk stelt.
Maar stam je toch toe van te zijn dat de kiezer praktisch machteloos staat?
Ja, hij wordt misleid.
Hoe kunt gij aan bod komen als je niet over miljoenen beschikt? Mm-hmm. Ik spreek nu maar als kandidaat, senator of volksvertegenwoordiger. En kunt gij daar geen miljoenen tegen smijten? Mm-hmm. Hoe kunt gij bekend geraken? Men kan u plaatselijk kennen als een onkreukbaar, als een verstandig man, en wat weet ik allemaal. En men kan vertrouwen in u hebben. Maar je moet duizenden mensen, er zijn tienduizenden mensen kunnen benaderen, dat kunt hij niet. Mm-hmm. Dus van waar krijgt je dat geld? Van de mutualiteit, van de vakbond, van firma's, holdings. Maar na de verkiezingen zullen die mensen zeggen, ik moet mijn geld terug hebben. Of je denkt toch niet zeker dat die mensen een beetje het OCM meespelen. Zij zullen zeggen aan die minister, dat zult gij doen. Ik moet mijn geld terug hebben. En als hij nog in het vervolg werd minister zijn, of eerste minister of gelijk wat, hij zult hij doen wat dat onze groep zegt. Dat kan het ACV zijn, het ABVV, dat kan de mutualiteiten zijn, dan kunnen banken zijn. Het zullen die zijn, die zullen de regering dirigeren en zeggen, hij gaat dat doen. En dat is juist het drama bij ons. Het is niet voldoende dat je uw onkreukbaarheid meebrengt hoor. Men zal altijd de voorkeur geven aan de vakbondsecretaris die 3 miljoen meebrengt om de kast te spijzen voor de verkiezingen, dan iemand die alleen maar zijn onkreukbaarheid meebrengt.
Goed, we gaan het daarbij laten. We wensen jullie uiteraard veel succes in de verdere stappen en ook in 88 reeds, maar toen we uiteraard aan alle partijen. Misschien kunnen jullie de lijnpot die jullie nu hanteren ook eens uitlenen aan onze nationale regering, want die zal dat blijkbaar wel van doen hebben. We moeten toch, dacht ik Patrick, even nuanceren waarom wij nu juist dit programma gemaakt hebben. We hebben ons zeker niet voor de kar laten spannen door een of andere partij. We vonden het feit van die nakende verzoening een nieuwsfeit en het is onze taak om aan nieuwsgaring te doen.
Uh-huh. En geruchten hebben snelle benen. En die snelle benen die kiezen rechtstreeks richting Saturnus 5e verdieping.
We hebben trouwens ook wel de indruk dat wij niet alleen van jullie, maar ook van de andere partijen nog wel meer zullen horen. Al naar gelang 88 zal naderen.
Onze stelling is ook altijd geweest, alles wat nieuwswaarde heeft kan in ons programma aan bod komen, om het even van welke groep, om het even van welke kleur. Dat speelt voor ons uiteindelijk geen rol. In zoverre men ons maar de gelegenheid laat om de vragen te stellen die wij denken dat de luisteraar bij zichzelf ook stelt. Dat was het een beetje. Wij moeten Jan nog één ding doen en dat is zeggen hoe de mensen berichten kunnen doorspelen aan ons. Dat is rechtstreeks tot ons.
Ja, het is allemaal veel eenvoudiger dan het wel lijkt. U stuurt ze gewoon op naar ons privéadressen best of ook uiteraard naar Saturnus. En die zijn dan, wat Saturnus betreft, postbus 45 te Maldegem. En wat ons betreft, Patrick Vermeer, West-Eindestraat 131. En wat mij betreft, Jan van der Werf, Stationstraat 27, allebei te Maldegem.
En dat de mensen toch zeker niet van ons verlangen dat wij zelf de kranten gaan uitpuren op zoek naar berichten. Wij zijn uiteindelijk geen publiciteitsagent voor, om het even welke vereniging. Dat is ook vaak nog een misvatting.
Net gezegd zijnde blikken wij alles vooruit op volgende week. Dan gaan we praten over de bibliotheek. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Bedankt aan Andy Googland voor de techniek. En nog een prettige zondag.